Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week, hij behoeft geen verdere introductie meer. Oud-journalist, columnist, prinsentreffer en wat iets meer zei, Rob Jaspers. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 3, aflevering 135 van In de Podcast. Ja Rob, dat prinsentreffer, dat houd je ook elk jaar maar weer bezig, hè?
Ja, zijn prinsentreffer doe ik voor de Gelderlander al 22e keer alle prinsencarnaval uit het verspreidingsgebied van de Gelderlander, van de Achterhoek tot Land van Maas en Waal. Die komen samen en treffen met 700 mensen. Het is eigenlijk uniek. Alle prinsencarnaval in het gebied komen samen voor een foto. En dat doen we nu in de papierfabriek. En dit is de meest blije bijeenkomst die ik jaarlijks ken.
Kijk, en de papierfabriek van Chantal Peters.
Chantal Peters
met
aan
haar
de
heb ik een podcast opgenomen. En ik zal in de show notes die aflevering weer even meenemen. Altijd een mooi initiatief. Ja Rob, even terugblikken op de Tweede Kamerverkiezingen. Dat we zeggen, die uitslag hebben we besproken. Maar de Nijmeegse inbreng, ja, die is toch wel heel aardig. Hè? Rob Jetten wisten we natuurlijk al. Ubbergen, of zoals ik de voorzitter van de Tweede Kamer hoorde zeggen, UBG of zoiets. Die sprak het als vreemd uit. Lize Westerveld, nou ja, op ik geloof 8000 stemmen na niet meer stemmen gekregen dan Jesse Klaver.
Nou, dus gewoon een geweldige uitslag voor haar. Dus, we krijgen straks 12 december krijgen we Marijke Sinhaven. Die tijdelijk vervangen gaat van mensen bij de D66-fractie die met zwangerschapslof zijn. Ze heeft haar lidmaatschap van de Raad nu opgezegd. Ja. En wie weet blijft ze misschien toch wel langer hangen. En het zijn toch mooi. Twee mensen actief in de jeugdzorg. Ja. Qua standpunten, qua actie. Toch mooi dat die de Kamer gaan vertegenwoordigen. En dat het geluid vanuit Nijmegen komt.
En ook beide zijn te gast geweest in deze podcast. En ik zal ook die aflevering in de show notes opnemen. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog uit de omgeving een PVV-Kamerlid uit Overasselt die zijn intrede heeft gedaan. Toch vind ik de regio vertegenwoordigd in Den Haag, ik vind het mondjesmaat.
Het blijft te weinig, als je naar de stad kijkt. En, het zou beter moeten.
Ja, en als je kijkt naar de landelijke trend, dan zie je natuurlijk Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht goed vertegenwoordigd. Brabant ook nog wel. In de Achterhoek zit wel een hoek waar veel vandaan komt, maar er zijn toch ook nog wel een paar... Ja, blinde vlekken.
Er zijn een paar blinde vlekken en daar hoort deze regio toch bij. Maar het gaat niet om de hoeveelheid, maar het gaat om de kwaliteit en de uitstraling en de aanpak die de Kamerleden hebben. En Westerveld en Sinhaven gaan dat absoluut waarmaken.
Waarvan akte. Goed, het glazen huis komt naar Nijmegen. Is al een boel gedoe over geweest. Ondernemers boos, want er staat in één keer een podium voor hun neus.
Ondernemers boos. Er is enthousiasme ook bij de ondernemers. Zeker. Maar de plaatsing is een beetje vervelend voor een aantal. Ja, en dat is heel lastig. Waar zet je het meer? Sommigen zeiden, zet het op het Kelfkesbos. Maar ik kan me voorstellen, de Grote Markt, de Stevenskerk. Dat is de locatie toch voor zoiets.
Uiteraard.
Ja. En dan zijn er een paar ondernemers die benoemd. En dat men had wat beter moeten nadenken. Absoluut.
Ja, maar niet. Nou blijkt ook wel dat er met iedereen gesproken is. Maar dat het overleg weer wat stroef gegaan is, et cetera. Ja. Maar als zelfs Marieke van Inwegen even moet opschuiven voor het glazen huis. Dan zou je toch denken dat een paar ondernemers er ook al overheen zouden moeten kunnen, toch?
Ja, en het gaat vooral om het doel. Het glazen huis staat voor de spierziekte als geld op te halen. En ik zie tegelijkertijd dat in de stad en zelfs in de regio talloze ondernemers, ook horecaondernemers, acties ondernemen. Om gelden binnen te zamelen als NSC zelfs begonnen. Even opsluiten en bevrijden. En wie betaalt daarvoor, zodat daar toch geld binnenkomt. En dit soort initiatieven, dat vind ik eigenlijk fantastisch mooi dat dat gebeurt.
En dan nemen we het feit dat het glazen huis een beetje een achterhaald concept aan het worden is, dan maar even op de koop toe. Wethouder, oud-wethouder moet ik zeggen, Turgay Tankier toog naar Turkije, naar de gebieden die onlangs werden getroffen.
Ja, naar Gaziantep, een stad die ooit een band had met Nijmegen, maar dat opgezegd is vanwege het te rechtse geluid in die stad. Maar als mensen getroffen worden, moet je hulp bieden. Heeft Nijmegen ook gedaan, als stad, als gemeente. En Turgay Tankier is toch wezen kijken van, god, wat kunnen we nog meer gaan doen? En hij gaat onder andere, ik dacht 17 december, een ontbijtsessie organiseren. Eigenlijk als bijdrage voor Gaziantep. En het is natuurlijk uit beeld verdwenen vanwege de oorlog in Oekraïne, in Gaza, verwoestingen. Maar de explosies eigenlijk door de aardbevingen in Turkije waren ook enorm imponerend en verwoestend.
Ja, Dus goed dat hij daar
aan mooi dat Tankier daar toch actie voor onderneemt.
Ja, nog één ding. Emporium komt weer naar Nijmegen.
Naar Wiegen. Hè? Ja. En met meer podia. En dat is toch wel weer
regio
mooi.
Nijmegen.
We hadden de vorige keer al op de Goffert. Wij komen weer artiesten te staan.
Ja, zeker.
Emporium die zich uitbreidt. We hebben de Rabbit Town Tour. Dus ja, we laten weer van ons horen in deze regio. Mooi.
Tot zover het goede nieuws, want er waren ook wel wat dingen aan te merken. Bijvoorbeeld de nul op de meter woningen, daar wilde jij het zo over hebben.
Ja, ik vind dat triest nieuws.
Uit wat dat is.
Nul op de meter woningen, dan heb je geen gas meer nodig. En op het moment dat wij van het gas af willen en je krijgt zulke slechte voorbeelden,
ja,
dan gaat dat effect hebben voor andere wijken waar men ook naar een nieuwe verwarming wil, naar nieuwe elektriciteit aanvoeren, et cetera. Dan gaat dat problemen leiden. En dat moet je. En corporaties hebben dat toch wel een rol. En ik vind dat een stadsbestuur dat die afspraken maakt met corporaties daar toch op moet zitten. Kijk, er zijn ook mooie voorbeelden. Hè? Thales heeft heel intensief gewerkt aan Jeruzalem te verbeteren. Ook het elektriciteitsverbruik, het verwarmen, het gasverbruik terugdringend. En daar lijkt het of daar is het geslaagd. Dus er zijn ook mooie voorbeelden. Maar juist die pijnlijke voorbeelden, die kunnen een rem hebben op eigenlijk alle projecten waar je zegt, ik wil van het gas.
Ja. Nou hebben we het ook nog gehad over, althans net in de voorbespreking, over het draagvlak voor dit soort maatregelen. Hè? Want niet overal staat men evenzeer te springen om dit soort maatregelen
nee,
door te voeren.
Nee, het is een lastige. Kijk, bijvoorbeeld in Nijmegen-Oost, daar wilde men ook anders met energie omgaan, verwarming omgaan. En daar is het project eigenlijk afgekeurd. Omdat als het gaat om corporatiewoningen, moet 70% van de mensen moet ermee instemmen.
Ja.
En dus moet je wel een goed verhaal hebben. B, je moet dat verhaal ook kunnen uitleggen, begrijpelijk kunnen uitleggen. En ja, daar mis ik wel eens wat. Kijk, en het zijn natuurlijk andere tijden, maar ik heb wel eens teruggeblikt en heb gekeken van toen we aan het gas gingen, toen was er een massale nationale campagne. Was er lokaal, toen er in Nijmegen wijk voor wijk gebeurde, waren er winkels in de stad waar mensen terecht konden voor informatie. Tobias van Elfen heeft dat wel opgepikt dat mensen meer informatie kunnen krijgen. Maar essentieel is, je moet mensen meekrijgen. En met name ook in Dukenburg wordt ook een start gemaakt, hè?
Zwanenvalt
en Linderholt ook. Dan moet je niet alleen een goed plan hebben, de uitleg is essentieel, waarbij het gaat om de uitleg die de mensen kunnen begrijpen en het vertrouwen hebben dat het gaat werken.
Een beetje een déjà vu nu naar heel veel uitleggen van verkiezingsuitslagen, want dan hoor je politici al heel vaak zeggen van ja, we hebben het misschien niet goed uitgelegd, dat kan. Maar als mensen niet willen, dan gaan ze het toch niet doen.
Nee,
dus dat je kun je uitleggen wat je wilt.
Nee, dat klopt. Maar je moet je altijd, voordat je uitleg gaat, je moet in het hoofd kunnen kruipen van degene voor wie je het gaat vertellen. Dus je moet in het hoofd kruipen van degene die van het nieuwe systeem gebruik gaat maken.
Ja,
en je moet ook de taal begrijpen van die mensen.
Ja.
Dus je moet het niveau uitleggen. Je moet het. Dat vergt soms niet vanuit de deskundigheid, maar je moet de mens kennen. En dat is zo essentieel. Want iedereen begrijpt misschien wel van de klimaatverandering komt eraan. Hè?
Ja.
Dat kun je zeggen. Maar er zijn nog steeds mensen die dat niet zien, niet geloven, niet willen geloven. Of die ontkenningen doen omdat ze andere gegevens hebben. En ja, je moet dat toch met gegevens aanreiken.
Grote taak dus daar. Een oude naam, een naam uit de oude doos zou ik zeggen. Bea van Zijl.
Bea van Zijl de Jong.
Ja,
Lodestein de Jong.
Ik wou zeggen, er zat nog iets tussen.
Ja. In de raad actief geweest op verschillende manieren. Nu kwam ze inspreken in de raad. En ik vond het eigenlijk toch wel opmerkelijk wat zij kwam brengen. Zij vertelde dat, in december 2022 is er een reportage geweest op Eén Vandaag, waarin aangetoond werd dat de compost die aangeleverd werd door de Arren en door de DAR, die gratis aangeboden wordt aan bewoners, dat daar toch wel vervuiling in zat. En dat inspireerde Bea van Zijl de Lodestein om te gaan kijken van god, hoe zit dat nou precies? En zij kwam nog tot schokkende gegevens. En eigenlijk is het mooi dat de Arren en de DAR compost aanbieden van eigenlijk ingeleverd spul. Maar tegelijkertijd is het schrikbarend als je ontdekt dat het vervuild is. En zij zei eigenlijk, wij moeten stoppen met dat gratis aanbieden van compost. En ik vind dat zij volkomen gelijk heeft.
Hoe werd erop gereageerd?
Daar werd niet op gereageerd. Ze brak haar verhaal, maar er werden geen vragen aan gesteld. Dan was haar verhaal duidelijk. Kijk, bij het inspreken vertel je verhaal. Maar ik hoop wel dat de raad, de verantwoordelijke wethouder, dit signaal oppakt.
Ja.
Want zij zei van jongens, dit wordt gebruikt door mensen met groene vingers. Die gebruiken dat voor de moestuin in een tuin.
Die
zitten zelf met hun vingers in die vervuilde compost. En het was behoorlijk ernstig wat ze hadden aangetroffen. En dus ik vind echt, dit vraagt om actie, om een reactie. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de wethouder eigenlijk actie onderneemt. Nou wordt dat compost niet nu aangeboden, maar het wordt dit voorjaar komt het weer. Dus ik hoop wel dat die er tijdig bij is.
Ja.
Dit is In de podcast.
Terwijl NEC de resterende 5 minuten van het duel tegen AZ afwerkte, sprak de gemeenteraad van Nijmegen over de plannen die NEC heeft voor de verbouwing van het eigen Goffertstadion. Of eigenlijk, Rob, de plannen, daar is over gesproken.
Het Goffertstadion verbouwen, vergroten, daar zit het wel mee eens. Maar het ging om de combinatie met woningbouw. En de raad moet, NEC heeft nu gezegd, we zien daar vanaf. Ze willen de voorkant, maar we willen een principe uitspraak. Maar er werd in de commissievergadering werd behoorlijk gemopperd. Eigenlijk hebben wij NEC 2 jaar voor de gek gehouden. We hebben gedaan alsof, althans de wethouders hebben gedaan, of de ambtenaren hebben gedaan, dat het allemaal mogelijk was. En daar werd pittig over gedebatteerd. Eigenhuizen ging daar stevig in. Die wilden weten van God. Hoe is er dan gecommuniceerd? Er waren geen communicatiematerialen, omdat het ging om werksessies. En dat snap ik, dan wordt daar niks vastgelegd, behalve het aantal losse zinnen. Maar hij heeft nu ook de mails opgevraagd. Maar de andere kant is, ik heb een aantal keren teruggekeken. Wij hebben zelf hier in de podcast gezegd, vanaf dag 1 toen die plannen waren, dit wordt een kansloos verhaal. Ja. Dit past niet in de groene omgeving. Maar tegelijkertijd, voor de verkiezingen hebben we ook nog een debat gehad. En dat deed toen de podcast aan mee. Ik mocht dat zelf leiden. En toen hebben we zelfs die kwestie van het bouwen aan de orde gesteld. En ook toen was in dat verkiezingsdebat in Lux helder dat voor de aanpassingen horen een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. En dat hoort de raad te doen. Het past niet binnen de bestaande structuur. Dat was toen helder. Dus en ik heb zelfs verhalen zitten terug te lezen waarin de klokgroep gewoon zegt in verhalen van ja, wij weten, er is een aanpassing nodig. Het past niet binnen de normaal. Dus ik weet niet waar de discussie...
Dus, wacht even, enerzijds is de klokgroep, hè, dus die bouw ook zal gaan doen. Die hebben plannen gemaakt.
Ja.
Die weten bij het maken van die plannen, voordat we het kunnen realiseren, zal er een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. Aan de andere kant is er ook ruimte geweest voor inspraak. Is er ruimte geweest voor omwonenden om een zegje te doen. NEC heeft ook inspraakavonden in de Goffert georganiseerd. Dus het heeft elkaar een tijdje lang soort van...
Maar je mag ook, kijk, als jij droomt over iets moois, mag jij een wild plan neerleggen in de hoop van, hey, hier krijg ik steun voor. Maar het was vanaf het begin duidelijk van dat het een hele lastige zou worden. En dan kan er best een, ik noem maar wat, in het verkiezingsdebat was Wendy Grutters van de Stadspartij die zei van jongens, wij moeten met, en ze zei niet direct, ik ga alles omarmen, maar ze zei wel van God, hey, dit zou een hele mooie stap vooruit zijn. Dus je kunt ook...
Maar daar is vrienden fijn toch ook over eens. Iedereen wil toch...
Je wilt NEC helpen, want het warm hart hebben we de vorige keer, dat is er voor NEC. Maar dat is iets anders als denken van God, we hebben NEC toezegging gedaan. Alles wat ik terugblader in kranten, in verkiezingsdebatten geweest. Nee, voor mij was helder. Er is een wijziging nodig en dat moet NEC doen. Of dat moet de gemeenteraad doen. En het is dus niet dat er iets bikkelhard was van jij bent op de goede weg. Nee,
dus jij zegt, er zijn geen toezeggingen gedaan.
Nou, dat kan best dat iemand denkt van, gek, als je wilt denkt, hè, dan kun je zeggen, God, hey, ik heb ook met verbazing zitten kijken. Hey, hoe fantastisch ziet dat eruit? Wel gedurfd, maar tegelijkertijd wist ik vanaf dag 1, jongens, dit wordt een onhaalbare actie. Maar je kunt wel dromen. Kijk, we hebben ook wel eens voor de binnenstad gemaakt. De Mariekestraat is aangelegd. Toen dacht ook iedereen, een tweelaagse winkelstraat, volstrekt omhoog. Maar het is er allemaal gekomen. Dus je mag wild denken.
Maar we hebben het ook wel eens gehad over de rol van Wilco Verschuijken, directeur van NEC, die veel met de burgemeester sprak, veel met de wethouder sprak. En soms had ik het idee dat hij de raad een beetje links liet liggen. Dat hij dacht van, nou, als ik er met de wethouder uitkom, dan komt het wel goed. Maar hij moet natuurlijk gewoon ook een meerderheid in de raad zien te vinden.
De raad is essentieel. Precies. En misschien hebben ze wel gedacht, hoor, ik vond Brandt van de PvdA, die zei eigenlijk van, ja, moet je nou kijken, hebben wij toezegging gedaan? Nee, die heeft misschien wel gedacht van God, misschien was bij het NEC toch het idee, wij worden zo warm ontvangen, waarom zouden we niet dit plan kunnen droppen? Dus dat NEC ook misschien wel dacht, misschien moeten we de gemeenteraad verrassen, misschien krijgen ze wel mee in onze wilde dromen. Waarom niet? Hè? En dat mag ook hoor. Je kunt plotseling verrast worden, dat je denkt van, hey, ik noem maar wat, de nevengul, hè? Jongens, heel Lent stond op zijn kop toen die aangelegd zou worden. Ja. Vervolgens is het, en dat was onmogelijk. Alles moest gewijzigd worden. Van alles werd vertraagd. De bouw werd vertraagd. Uiteindelijk is het wel aanvaard. En zelfs is de nevengeul van 2 kilometer naar 4,5 kilometer verlengd. Ja. Als een waanzinnig plan wat nergens in paste. Hè?
Maar als je even teruggaat naar die Goffert, hè? Want het is natuurlijk heel groot. Er wordt ook al jaren over gesproken. Waar in dat hele proces Zijn die twee partijen elkaar dan kwijtgeraakt?
Nou, er werd gisteravond uitgelegd wat natuurlijk wel speelt. Dat zijn we misschien wel weer kwijt. NEC heeft natuurlijk meer problemen gehad. Dat is een coronatijd geweest die zaken vertraagd heeft. Er is het instorten van de tribune geweest die plotseling andere prioriteiten gaf. En als je het hebt over dromen van NEC, je moet nog niet doen alsof NEC in 2021 het plan heeft neergelegd. We hebben hier wel eens teruggeblikt. Ik geloof dat vanaf 1999 al grootse plannen zijn gepresenteerd over een nieuw stadion van 15.000, 20.000 van Bijsterhuizen tot het kinderdorp Neerbos. Dus ja, NEC droomt heel veel. We dromen ook altijd van een kampioenschap. We zingen altijd over NEC wordt kampioen. Ja. En dat mag, maar dat is iets anders dan de werkelijkheid. En hier gaat het ook hier. Het is niet zo dat dit het eerste plannetje is wat neergelegd wordt. Dus NEC worstelt ook van hoe kom ik aan voldoende geld? Wie steunt? Wat is mogelijk? Ja.
Tot slot daarover, want laten we wel wezen. Kijk, er wordt nu heel lang gesproken over de plannen die er liggen met het oog op de verbouwing van het huidige Goffertstadion. Er wordt nu nog wel eens geroepen van dan moet NEC maar verhuizen naar een andere locatie. Nog afgezien van het feit dat ik niet zou weten welke locatie dat nu zou moeten zijn met de woningnood die we hebben. Is het natuurlijk ook zo dat de gemeente helemaal niks ziet zitten in een voetbalstadion waar geen betaalde voetbalclub meer in speelt en waar ze verder niet zo heel veel meer mee kunnen. Dus ja, ze zullen toch wel willen inschikken op een of andere manier.
Ja, maar als je moet wijzigen, het stadion staat er. NEC is een zelfstandige club. De gemeente heeft verantwoordelijkheid. Het park is als volkspark aangewezen. Het is natuurbeschermd, dus je kunt er op bepaald moment, je kunt niet alles. En om even aan te geven, waar heb je vertraging? Het zal niet gebeuren. Ik hoop dat het niet gebeurt. Het zou niet mogen gebeuren. Maar stel dat NEC zou degraderen, dan zou het nieuwe stadion weer tot uitstel leiden. Dus je hebt bij zo'n voetbalclub, betaald voetbal, heb je toch allerlei elementen die meespelen waar soms dingen vertragen en soms lastiger worden dan dat je vooraf denkt. Nogmaals, ze gaan niet degraderen. Laat dat helder zijn, hoor.
Nee, dan staat hij even genoteerd voor dit moment. Helemaal tot slot. De deadline voor het aanbod dat er ligt voor de overname
is deze maand.
Die verloopt deze maand.
Ja.
Gaat dat nog spannend worden op een of andere manier?
Nou, de raad besluit deze maand nog over de principeuitspraak waar ze zeggen van geen woningbouw. Wel uitbreiden aan de voorkant, het stadion vernieuwen. Dan gaat het nog over welke prijs moet er gevraagd worden. Maar ik denk dat de raad een meerderheid zou zeggen NEC, ga door met je plannen. Want ze hebben nu gezegd, we willen die voorkant voor de eendracht willen we wat vergroten enzovoort. Ja. En ik denk dat de raad daar wel ja tegen gaat zeggen. Ja.
Goed. En toen werd het ook nog 2-1 tegen. Bleef het ook nog 2-1 tegen AZ.
Ja, toch een topscore. Hè?
Ja, en een van de weinige ploegen die AZ in eigen huis heeft verslagen.
Ja.
Soms moet je als NEC-supporter dan maar gewoon de krenten uit de pap vissen.
En top dat er zoveel supporters zijn meegegaan.
Dat mag
toch een bijzondere gebeurtenis hoor in deze stad.
Goed, tot zover. We gaan terugbladeren.
Terugbladeren.
Want welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke berichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de kranten? Het is Rob Jaspers die dat elke week voor je uitzoekt. Rob, jij wil het deze week hebben over mesonettes, over flats met een eerste verdieping.
Nou ja, flats met mesonettes. Ze staan in Dukenburg en ze staan in Neerbos. Het zijn eigenlijk flats met onderin garages en dan eigenlijk met twee lagen. Dat wil zeggen, er kunnen twee stellen boven elkaar wonen. Het zijn opvallende gebouwen gebouwd. Ze waren heel goedkoop.
In Malvel stond er bijvoorbeeld eentje, kan ik me herinneren.
In Malvel stonden er veel meer. Ja. Hoor. Ik geloof zelfs 12 ooit. De mesonettes zijn, om even aan te geven, Portaal denkt nu na over de sloop van een 160 wooneenheden van een mazonette in Neerbos-Oost. Men is nog in overleg met mensen. Thales heeft er overigens ook flat staan. Die is aan het opknappen of heeft ze al opgeknapt. Maar die discussie over de sloop, dat speelde zelfs al in de eeuwwisseling. Toen hadden zelfs de corporaties gezamenlijk idee, we gaan alle mazonettes platgooien. Het was een beetje een uitgeleefd woningtype tegelijkertijd.
Het is toch bedacht ook om gezinnen de kans te geven?
Om even aan te geven, ze zijn zeer groot. Ze hebben drie slaapkamers. Precies. Men heeft veel ruimte. Onderin zat een garage. Ze stonden ook nog vaak in het groen. Ze waren goedkoop. In de eeuwwisseling hadden ze een huurprijs van €380. En toen was de raad wit heet. Het gaat niet gebeuren. Geen sloop van mazonettes rond die eeuwwisseling. Toen ze dus. En toen was alle mazonettes plat. Hè? We willen echt anders bouwen, was toen het idee. Overigens hadden toen corporaties ook nog het idee van we gaan massaal slopen in een oude volkswijker, terwijl nu dat opknappen daar gekozen is. In 2006 had Standvast Wonen, de voorloper van Woonwaarts, die nu in Neerbos wil slopen. Die had toen het idee van we gaan de mazonettes in Malvert plat gooien. Ja. Ook dat leidde tot verzet. Leidde
is wel behoorlijk gebeurd uiteindelijk. Hè?
Deels is dat gebeurd. Ja. Er zijn er, dacht ik, 5 of 6 die zijn gesloopt. Andere zijn gerenoveerd. En er is een prachtig nieuw complex voor ouderen teruggezet. De Wollewei. Dus ja, daar heeft het voordeel gehad. Maar het verzet heeft er wel toe geleid dat men anders is gaan denken. Dus niet alles plat, maar aanpassen. En dat men ook weer de waarde heeft gezien. Want de huurprijs van die mazonettes is inmiddels 570, 580 euro. Nog steeds relatief goedkoop met veel ruimte. En zeker voor huishoudens met wat kinderen. Die dalen wel in Nijmegen, maar toch een uitkomst. Dus ik weet niet of het nu slim is, moet je dat wel veranderen. En je kunt ook die gebouwen, die hebben een waarde voor de stad. En ik denk dat Thales laat zien dat je ze ook goed kunt opknappen. Dus ook duurzamer kunt maken. Ook beter kunt isoleren qua geluidsoverlast. Dus ja, ik hoop dat ze nog een keer heel diep nadenken van wat wil ik daarmee in het bos. Ja. Het heeft een waarde, hoor.
Die plannen die er zijn om ze af te breken, wat eigenlijk de belangrijkste reden om dat te doen? Zijn die ook gewoon echt verouderd nu? Of?
Dat men zegt, ja, ze zijn verouderd. Ja. Maar ja, wat is dat? We hebben ooit, toen dat woord verouderd werd heel snel gebruikt. We gaan alles plat gooien in het verleden. Nu weten we van God, we kunnen ook bestaande woningen weer herstellen. Ja. En weer toch isoleren. Dus ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn met slopen. Ja. Voordat je doet. En vooral de waarde. Ze zijn goedkoop en dus toegankelijk toch voor een bepaalde groep in Nijmegen om daar te wonen. En ga je nieuwbouw plegen, wordt die huur automatisch toch weer hoger. Je hebt wel huurtoeslag, maar dan wordt het toch hoger. En er is toch een groep, klinkt gek als je ze ziet staan, ze hebben 3 slaapkamers. Dat is ja toch apart.
Ja, het zijn flinke woningen.
Kijk,
ja.
Als we nu hebben over nieuwbouw, roepen we vaak, er moet kleiner gebouwd worden, want we hebben meer alleengaande. Inderdaad, dat moet je zeker doen. Maar misschien is het daardoor goed om juist die wat grotere complexen toch te behouden.
Worden mazonettes eigenlijk nog nieuw gebouwd? Of is dat echt een achterhaal?
Nee, dat is eigenlijk een achterhaal principe. Hoewel van de andere kant, als je ziet mazonettes, het zijn 2 woningen op elkaar. We hebben nu tegenwoordig over het optoppen van woningen. Dus dan gaan we verdiepingen bovenop bestaande complexen zetten. Het is dan wel geen mazonettes, maar het is toch iets. En dan moet je ook nadenken, hoe doe ik met isoleren? Hoe doe ik met geluidsoverlast? Ja. Met de onderliggende verdiepingen? Dus ja, ik zeg, wees voorzichtig met slopen. En Thales laat zien dat je ze ook kunt renoveren en duurzaam en energiegoedkoop kunt maken.
Tot zover.
Dit is In, de podcast.
Vroeger heette het Verleden Verbeeld. Nu gaat het voort onder de naam Verleden Beleefd. Het is een initiatief om geschiedenis, om historie van de stad, ja, meer onder de aandacht van de inwoners te brengen, Rob. Jij bent wat betrokken bij dat initiatief, hè?
Nou, niet bij het initiatief. Ik heb in het verleden, mocht ik als Nijmegenaar, mocht ik wel eens projecten beoordelen van God, passen ze in de historie om een verhaal te vertellen, et cetera. Dus dat is mijn. Ja. En bij het verleden, ik zeg altijd, het verhaal van een plek is het cadeau van die plek voor de bewoners. En het verhaal is natuurlijk het verleden. We zijn een Romeinse stad geweest. De middeleeuwen stelden we iets voor. We hebben de tijd gehad van de oorlog. We hebben de wederopbouw gehad. En natuurlijk de ligging aan de Waal die Nijmegen kenmerkt. En daar kun je fantastische verhalen over vertellen. Kun je visualiseren. Je kunt projecten bedenken. En dat stimuleert ook talloze particuliere initiatieven. Maar ook vooral erfgoedinstellingen. Hè? Vele vrijwilligers die betrokken, die het verhaal van de stad vertellen. Die lezingen organiseren. Exposities organiseren. En je bindt daardoor niet alleen de bestaande inwoner, maar je brengt ook, laten we zeggen, de bezoeker aan de stad, breng je een verhaal over stad Nijmegen. En er is veel verdwenen, maar eigenlijk hebben wij nog steeds een uniek verhaal te vertellen. We zijn de oudste stad, hè?
Ja.
De Bastij, het Valkhof Museum. Kijk, in die nieuwe notitie van Tobias van Elf van Verleden Beleefd, laat hij bijvoorbeeld ook weten, we hebben een enorm depot met archeologische vondsten. En eigenlijk staat er ook in die notitie, misschien zou het toch slim zijn om een aantal dingetjes terug te brengen naar buiten toe. En zelfs 1 initiatief, daar ben ik ook weer bij betrokken. Heel kortbij, volgend jaar, 80 jaar na de oorlog. Tijdens het bombardement is de Augustijnerskerk in de Augustijnerstraat verwoest. In het depot van archeologie liggen nog steeds grote brokstukken van die kerk.
Ah, okay.
Waarom zou je die niet terugbrengen in die omgeving waarmee je met die brokstukken toch het verhaal vertelt van die kerk en zelfs iets moois toevoegt, of aparts toevoegt, wat veel mensen niet weten. Mensen zijn trots op de Stevenskerk, Maar de toren van de Augustijnenkerk, die stak boven de Stevenskerk uit. Oh. Die was hoger.
Kijk.
Het is maar een detail, maar dat maakt een wandeling door de stad maakt toch mooier om zo'n verhaal te vertellen.
Als jij dat zo vertelt, dan denk ik, nou, dit is er al lang. Dit moet toch al lang allemaal inzichtelijk zijn en te bekijken zijn voor iedereen?
Nou, kijk, vroeger maakte je traditionele verhalen papier. Je zoekt nu naar nieuwe manieren van visualisaties. Je zoekt naar nieuwe exposities. Er zijn ook heel veel schrijvers in Nijmegen die met historie bezig zijn, die toch dat verhaal heel nadrukkelijk opschrijven en eigenlijk dat verspreiden. De musea vinden toch weer nieuwe vondsten. Kijk, zelfs om even aan te geven, we hebben keizerin Theofanu, die zit tegen het casino aan. Mm-hmm. Het Gebroeders van Limburghuis liet afgelopen week nog weten van God, dat Theofanu is verbonden met eigenlijk de Sinterklaasviering.
Okay.
Die zat daar in de 10e eeuw, had zij daar een duw gegeven. Ze wordt niet gezegd, zij heeft gezorgd voor, maar wel verbonden met. En dat is eigenlijk dan toch weer een heel mooi verhaal. En er zijn toch Gebroeders van Limburg van huis die zo'n verhaal weer neerleggen, waardoor je toch weer aandacht krijgt voor een stuk geschiedenis. Ja. En ja, er zijn ook kosten verbonden. Het Gebroeders van Limburghuis kost geld.
Ja.
De Bastij kost geld.
Zeker.
Het Huis van de Geschiedenis en de Marienburgkapel kost geld. We hebben ook nog het Bezienershuis, wat talloze historische projecten altijd zijn.
Ja.
En er was deze week ook in de discussie daarover een waarschuwing. Laten we oppassen dat voor zo'n Huis van de Geschiedenis of voor het Bezienershuis we niet commerciële prijzen gaan hanteren, verhuurprijzen. Maar denken van jongens, dit draagt bij aan de stadshistorie, aan bezoekers, om bezoekers naar deze stad te trekken.
Dat doet vermoeden dat gemeente Nijmegen flink in de buidel tast om dit mede te financieren.
Ze tasten flink in de buidel, maar tegelijkertijd is het soms minder dan gedacht, omdat we hebben moeilijke tijden, dus dan wordt er wat verminderd. En iets wat een lastige is, we hebben in Nijmegen zeer veel, laten we zeggen, erfgoedinstellingen. Er zijn geloof ik 23 organisaties en betrokken bij het cultuurplatform Nijmegen, erfgoedplatform in Nijmegen. En dan gaat automatisch veel geld gaat naar de grote professionele instellingen. Maar je hebt natuurlijk wel die vrijwilligersgroepen die eigenlijk toch de dragers zijn van de stad.
Ja.
Die moet je ook onthouden. Die hebben ook steun nodig. Ja. Dat moet je.
Dan zou je toch denken dat wethouder Van Elveren die het belang daarvan inziet en die dit ook een duwtje geeft, dat die dan ook boter bij de vis zou moeten doen. Als hij het zo belangrijk vindt, moet hij die ook bewijzen.
Dat doet hij ook. Ik ben daar positief over, optimistisch over. Maar omdat je een hele actieve stad hebt, dat is de andere kant, krijg je ook veel initiatieven. Hè?
Ja, ja, ja.
En dan is de vraag van God, hebben we voor alles voldoende geld? Kijk, het komend jaar wordt bijvoorbeeld, dat is ook top, wordt best veel geld vrijgemaakt. Eenmalig geld, projectgeld voor bijvoorbeeld herdenking van de oorlog. Het 80 jaar na de oorlog, het verhaal van vrijheid vertellen. Dus en dat is top dat gebeurt. Mm-hmm. Maar zo zijn ook op andere terreinen voortdurend initiatieven. Hè? Het Huis van de Geschiedenis. Kijk, nu is de HEMA-wand is voorzien van verhalen van de wederopbouw. Dat doet eigenlijk de Stichting Wederopbouw. Ja, niet iedereen kan het geld uit zijn achterzak halen. Nee. Dus soms moet je dat toch weer aanvragen voor doen. En kijk, iets wat ook meespeelt. De Bastij, die zit op een moeilijke plek. Fantastische plek. Die vertellen nu het verhaal van de Waal. En ja, ook dat kost geld. Ja. En wil je de nieuwe mens bereiken, dan moet je ook hip, frisse exposities durven maken. Ja, en dat is soms
podcast een idee kostbaar. Zijn.
Podcast is ook altijd een idee, ja.
Hey, we ronden af. Ik wil nog één ding even noemen. Het gaat in Nijmegen zo nu dan over straatcoaches. En dat heeft te maken met het feit dat jongeren zo nu dan wel wat begeleiding kunnen krijgen.
Ja, 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 ja. Er is een budget beschikbaar. Ik geloof 2,4 miljoen euro. Om meer straatcoaches in te zetten in het Nijmeegse. Er is eerder voor gepleit, ook veel mensen. Dat ging naar aanleiding van steekpartijen.
Precies.
En wat vooral van belang is, door die straatcoaches kun je jongeren die problemen hebben eerder een beeld krijgen. En eigenlijk is het een hele goede ontwikkeling dat daar geld voor is. Overigens is ook nog we hebben even kort dingetjes. Vond ik deze week ook nog wel aardig. Of niet aardig. Er was een ongeluk gebeurd op de Grifdijk. Gewonden. En eigenlijk vragen de omwonenden daarvoor, God, hij brengt die weg terug naar 30 kilometer.
Oh ja.
En soms denk je dat het idee van 30 kilometer uit het stadhuis komt. Hè, van die groen-linkse jongens. Dan wordt er gemopperd. De automobilist wordt een band gelegd. Nee, dit komt van de omwonenden. En we hebben dit eerder gezien. De Eipenbroekweg in Lindeholt. Waar ook bewoners gevraagd hebben. Versmal die weg daar, die doorgaande weg. Misschien wel een knip erin. De gemeente heeft dat voorlopig afgewezen. Maar ik laat wel zien dat je steeds meer bewoners in de omgeving toch betrokken zijn bij hun buurt, het verkeer en toch maatregelen eisen. Dus het is niet zo, wat soms gedacht wordt, het is die politicus die iets eist. Nee, het is toch de buurt.
En in heel Amsterdam reizen nu 30 kilometer per uur.
30 kilometer per uur. En het is, ik woon ook in een straat waar staat een adviessnelheid 30 kilometer. Of ik woon niet in de straat, in de zijstraat. En dat is een aflopende straat. En wat je daar ziet, is dat mensen zich daar niet in houden. Want op het eind staat een verkeerslicht. En als mensen daar aankomen en ze zien het groen, dan zetten ze net tempo in. Ja. Dus ook daar is het dan vanuit een buurt wel eens geroepen van God, moet je toch niets aan die weg doen, zodat mensen weten, 30 is een veilige snelheid. Hè? En er zijn talloze cijfers die aantonen, te hard rijden, veel doden, veel gewonden.
Goed, tot zover. Rest mij nog te zeggen dat de column van Vincent Kantreijnen weer staat. Morgenmiddag, vrijdagmiddag vanaf 4 uur. Zoals altijd te vinden op www.inepodcast.nl. En dit was aflevering 135 van In de Podcast. Redactie en productie waren dan van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Audionabewerking Thijs Jacobs. Techniek David van Haren. En heb jij nou vragen aan ons of opmerkingen? Je kunt altijd mailen naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week, dat is er weer een In.
Dit is In de Podcast.